Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door BP Fleet Solutions en ALD Automotive. ALD Automotive. Ready to move you.
BNR Nieuwsradio. Mobility. Meindert Schut en Nout Broekhoff.
Fatbikes, die liggen onder vuur, hè? Maar dat weerhoudt fatbike-fabrikant Doppio er niet van om een gloednieuw model te lanceren.
Ja, de oprichter is zo te gast en hij doet er alles aan om de fatbike uit het verdomhoekje te krijgen. Hoor je zo meer over, maar eerst.
Ja, de kogel is door de kerk. De Eurostar naar Londen rijdt volgend jaar 6 maanden niet vanwege de verbouwing van het station Amsterdam Centraal. Hugo Hoepermans is directeur van de coalitie Anders Reizen, samenwerkingsverband van 70 bedrijven op het gebied van mobiliteit. Fijn dat je er bent.
Dankjewel.
Ja, niet met de trein gekomen natuurlijk, gewoon op het fietsje.
Vandaag ben ik met de auto.
Met de auto, nou goed, kan ook. Het is minder lang, hè, die 6 maanden, dan de eerder verwachte 11 maanden. Maar toch een lange periode. Wat is het gevoel dat nu overheerst?
Ja, het gevoel dat overheerst is gewoon, het is een drama. Het is ontzettend jammer dat de partijen er niet uit zijn kunnen komen. Kijk, in de basis is het waanzinnig. De capaciteitsvergroting gaat van 250 naar 600 plekken. Daar werken we naartoe. Ja. Dus het feit dat hierin geïnvesteerd wordt is fantastisch. En wat we zien als trend bij werkgevers binnen de coalitie is dat werkgevers zitten gewoon vol in op reizen per trein binnen Europa. En ja, Zeker op die korte afstanden.
Ja, dus die willen wel. Maar volgend jaar gaat het niet, een half jaar lang.
Ja, absoluut. Dus naar Londen zien we, natuurlijk wordt dat een uitdaging. We zien überhaupt bij werkgevers dat ze vol inzetten op van het vliegtuig naar de trein. Dan komen we volgende week ook met een rapport. Wat zijn na corona de effecten en hoe zetten werkgevers hierop in? Maar als je nu kijkt naar wat we eigenlijk moeten hebben is geen trein in 6 maanden. Dat is natuurlijk onbehaalbare kaart. We hebben ergens op ingezet met elkaar. En die gedragsverandering moet je vasthouden. Dus onze oproep is ook richting vervoerders NS en Eurostar met een goed alternatief te komen om gedurende die 6 maanden de reistijdverlies tot een minimum te kunnen beperken.
Maar wat zou dat alternatief kunnen zijn dan voor die Eurostar, voor die 6 maanden?
Nou, wat het alternatief kan zijn is dat één vanuit Londen. Kijk, het probleem is dat die paspoortcontrole op Amsterdam, dat gaat niet, dat past niet bij die verbouwing. Vanuit Londen naar Amsterdam kan die gewoon rijden. En dat is ook de intentie van Eurostar.
Ja.
Dus het gaat met name op het probleem, hoe kun je vanuit Amsterdam naar Londen komen? Dus in het slechtste geval moet je heen vliegen en terug met de trein.
Ja.
Maar daar ga ik niet vanuit. Ik ga er vanuit dat goede alternatieven komen, waarbij je vanuit Amsterdam gewoon naar Brussel gaat en zo snel mogelijk door de douane heen gaat en weer opnieuw in die trein stapt naar Londen. Ja,
dan moet je overstappen in Brussel.
Ja. Ja.
Maar dat duurt wel langer dan.
Dat duurt langer.
Ja. Ja, maar goed, je zegt dat is het slechtste geval. Het slechtste geval is dat mensen gewoon een retourtje vliegen gaan natuurlijk.
Absoluut, maar ik ga er vanuit in de policy van bedrijven. Ja. Zie ik deze beweging.
Ja.
Dus dat is het meest makkelijke. Maar ik geloof er wel in dat mensen ervaren ook, dat moeten we niet vergeten, medewerkers ervaren ook de voordelen van de trein. Je kunt zitten, je kunt werken, je wordt niet geïnterrupeerd. En dan moet je vasthouden. Als je dat hebt ervaren, moet je het gewoon vasthouden.
Ja. Ja. Maar wat zijn de gevolgen? Gaan dit soort bedrijven hun doelstellingen volgend jaar wel halen als die trein gewoon niet gaat rijden? Zoals het er nu uitziet, hè? Want het staat nu gewoon 6 maanden geen Eurostar.
Ja. Dus één, ik ga ervan uit dat er een goed alternatief komt. Dat is één. Maar twee, zie je dat Londen dominant is op de korte afstandsvluchten. In Europa wordt het meest gevlogen op Londen. Maar de andere bestemmingen zijn een upcoming. Dus je ziet in het algemeen dat bedrijven de scope van Frankfurt, Parijs, Londen ook vergroot naar andere steden. Maar daar kan ik volgende week meer over vertellen.
Goed, maar we gaan dus extra vluchten krijgen van en naar Londen als die Eurostar er 6 maanden uit ligt, tenzij er nog een plannetje komt. Ja. Maar dat ligt er op dit moment niet. Hoeveel van die vluchten vervangt de Eurostar nu op dit moment?
Nou, een Eurostar heeft 900 plekken. En ja. Een vliegtuig heeft, als ik mij niet vergis, 150 plekken.
Ja, zoiets, ja.
Of nog minder. Dus reken uit, Meindert.
Ach, ja. Jeetje. Nou, ja,
iemand heeft dat al gedaan. Reizigersorganisatie Rover. En die komt met bijna 3800 extra vluchten naar Londen, zeggen
ze. In een half jaar tijd.
In een half jaar tijd.
Ja.
Dat is toch gigantisch?
Ja, en daar moet. Dus daarom is ook de oproep: jongens, dit moeten we niet willen.
Maar roep je ook de luchtvaartmaatschappijen op om dat niet te doen? Om dat extra aantal vluchten in te zetten?
Nou, je kunt. Voor mij is vooral de vraag. Ik vertegenwoordig werkgevers.
Ja, dat snap ik.
En werkgevers kunnen er in ieder geval op sturen dat mensen minder reizen.
Ja.
En dat is dat je niet hoeft te reizen in Londen gedurende half jaar. Maar zo werken natuurlijk ook niet.
Nee.
Maar Hugo, je komt eigenlijk met een best, zo op het oog, best werkbare oplossing, hè, voor die Eurostar.
Ja, ja.
Hoe dichtbij is die oplossing? Zijn daar gesprekken over?
Ja, ik heb vanmorgen nog even contact gehad met Eurostar. En zij werken daar vol aan. Ze kunnen er nog weinig over vertellen. Maar ik heb er vertrouwen in dat we op korte termijn daar met een vervoersalternatief komt. En het kan natuurlijk zijn dat Eurostar met een alternatief komt. Of dat ook NS meer treinen gaat rijden naar Brussel. Maar nu ga ik het probleem oplossen of de oplossing oplossen.
Ja, soms hebben ze een duwtje in de rug nodig. Hè?
Je hebt het in ieder geval aangedragen. Ik zat nog te denken, waarom niet gewoon vertrekken van Amsterdam-Zuid? Dat zou ook kunnen, of vanaf Schiphol. Om dan meteen in het hol van de leeuw te beginnen.
Nou, daarop zie je dat die hele douanefaciliteiten dat soort dingen. Dat
in Schiphol hebben ze dat wel er.
Nou, op het perron niet.
Nee,
dus, dan zou Rotterdam een goed alternatief zijn.
Ja.
Maar daar hoor ik even niks over.
Nee.
Goede nieuws is natuurlijk wel dat de Eurostar na de verbouwing een veel grotere terminal heeft met veel meer plek voor passagiers. Dus uiteindelijk komen er gewoon betere tijden aan. Het is even doorbijten.
Ja, het is even doorbijten. Maar uiteindelijk de ambitie die we met elkaar hebben om minder te vliegen en meer met de trein, gaan we gewoon redden. En ik bedoel, van 250 naar 600 plekken per trein, ja, weet je, dat is gigantisch. Dus goede ontwikkeling.
Dat is ook zo. En hou ons volgende week even op de hoogte van het onderzoek. Nu we je toch even spreken, nog even kort naar de politieke aardsverschuiving. Enig idee hoe die ruk naar rechts, wat dat gaat betekenen voor de mobiliteitsbeleid?
Geen idee. Kijk, als we die verkiezing. Ik heb eerder de verkiezingsprogramma's bij jullie toegelicht.
Ja.
En als ik de match ga maken op de verschillende programma's van de meerderheid die nu aan het.
Die
mogelijk aan het formeren gaat, als dat überhaupt van start gaat.
Kijk, dan is het in ieder geval qua duurzaamheid niet de beste kant.
Nee.
Maar ik zeg zo: bedrijven die ik vertegenwoordig zetten deze koers gewoon door. Alleen het helpt natuurlijk als er stimulerend overheidsbeleid is.
Ja.
Daar moeten we even wachten.
Ja, er is een partij die al die stimulering van tafel wil. En dat is ook meteen de grootste partij geworden. Dus dat wordt wel een ding.
Gelukkig heeft Wilders aangegeven dat hij water bij de wijn wil doen. Dus ik ben reus benieuwd. Kijk, de ambities vanuit Europa liggen er ook.
Ja.
En
die kun je niet zomaar
aan de kant schuiven. Dus ik heb er gewoon geloof in dat we zitten op een rollende trein. Dus ik heb er gewoon geloof in dat we deze koers kunnen vasthouden.
Ja. Maar waarschuw je dat politiek dan ook een beetje dat het, stel dat er een kabinet komt, hè, onder Geert Wilders met de PVV, dat zit misschien wel 4 jaar, dat we daarna, na die 4 jaar, extra gas moeten geven op die verduurzaming?
Ja, volgens mij is dat gewoon een feit. Dus we kunnen onze ogen niet sluiten dat de opgaves die er liggen blijven de opgaves. En dan kan er nu een kabinet komen die op de rem trapt. Maar de emissiereductie die we moeten bereiken met elkaar, moeten we toch gaan doen. Ze kunnen beter gaan inzetten om iedereen mee te krijgen, in plaats van dat we nu 10 jaar terugstappen.
Dankjewel. Hugo Hoepermans, directeur van de coalitie Anders Reizen.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
BNR Mobility.
Ja, dan gaan we naar de fatbikes. Nout. Fatbikemaker Doppio lanceert deze week een nieuw model. En daarbovenop introduceert het merk vandaag ook een eigen diefstalgarantieplan. Peter IJsselin, die is oprichter van Doppio en bij ons in de studio. Op de Doppio gekomen, ja. Want hij staat hier bij ons in de studio. Een flinke unit is het.
Zo, hij is echt groot, hoor.
Hij is groot.
Ja.
Is dat bewust?
Ja, dat is echt bewust. We zijn eigenlijk nu 5 jaar bezig. En we hebben eigenlijk al 4 jaar in de basis hetzelfde model. En we kregen steeds meer de vraag van wanneer komen jullie nou met een He, ander woord voor een mannenmodel, maar met een stang.
Met stang.
Ja. Met een stang.
Stang.
Ja. Ja. Dus toen hebben wij gezegd van oké, we gaan een fiets met een stang maken.
Ja.
Ja. Raise the bar wordt ook onze slogan.
Okay. Ja.
We leggen de lat nog hoger. Maar ik heb hem bewust groot gemaakt, omdat wij willen gewoon eigenlijk de doelgroep kinderen. Ja, daar willen wij van weg blijven.
Uitsluiten.
Want? Waarom?
Omdat ik vind gewoon dat die e-bikes, en met name natuurlijk het hele fatbike verhaal met kinderen, ze zijn. Er zit te veel power in. Het is voor ons niet een doelgroep voor de lange termijn. Hè? En hoe kunnen wij dat oplossen? Door gewoon te zorgen dat die fiets zo groot is dat je als kind er eigenlijk niet op past.
Okay.
Dus we gaan ook geen kleine frame maken.
Maar je gaat ze dan ook gewoon niet meer verkopen?
Dat is lastig. Kijk, de wetgeving zegt dat er is geen minimumleeftijd.
Nee.
Maar ik vind dat wij als e-bike leverancier, producent, een stuk verantwoordelijkheid moeten nemen.
Ja. Ja.
En hoe gaan we daar stukje bij beetje mee om? Nou, dit is een eerste stapje. Ja. En wij adviseren ook in de winkels. Wij hebben altijd gezegd, de middelbare school is eigenlijk de ondergrens.
Ja.
Van wat kunnen wij eraan bijdragen?
Ja. Ja, maar als jij hem niet verkoopt, dan verkoopt een ander fatbike merk hem misschien wel aan die kinderen. En dan komt die toch weer aan een fatbike. Dus eigenlijk zou je hier afspraken over moeten maken.
Ja, dat is ook eigenlijk. Hè, wij hebben ook vandaag een bericht de deur uit gedaan dat wij eigenlijk met een eigen keurmerk willen komen.
Ja, ik las het.
Fatbikes. Ja. En dat is ook van, laten we nou eens optrekken met de partijen die echt serieus met het product bezig zijn.
Mm-hmm.
Ik vind FatForce een heel mooi merk. Zijn serieuze mensen erachter.
Zeker.
Hè, een kwalitatief goed product. Laten wij nou samen gaan zitten. En hoe kunnen wij zorgen dat die categorie naar een hoger niveau wordt getrokken, waardoor je eigenlijk vanzelf een beetje de rommel uit de onderkant krijgt.
Ja, want zijn er te veel cowboys op die markt?
Ja, ik vind het zeker. Ik vind dat het is te makkelijk nu. Hè. Ik heb laatst een post gemaakt waarin ik zeg dat je via AliExpress voor 5.500 euro een bike kan kopen.
Ja.
Wordt gewoon in een doos bij jou thuis afgeleverd. Niet gekeurd. Zit een batterij in die gewoon echt serieus in de
fik kan vliegen.
Uit China.
Uit China zitten mechanische remmetjes op. Die fietsen zijn te zwaar voor mechanische remmetjes. Dus laten wij nou een inventarisatie maken. Ondanks dat het een goedgekeurd product is, dat andere verhaal. Hè, als je het eventjes hebt over mechanische remmen. Maar zo'n product heeft gewoon een bepaalde kwaliteitsnorm nodig.
Ja, maar zijn dat ook de fatbikes die voor problemen zorgen?
Ja, vind ik wel. Ja, omdat de prijs is zo laag.
Ja.
Waardoor je dus eigenlijk een onderstroom krijgt dat het heel makkelijk is om zo'n fietsje aan te schaffen. Onze directe collega's, wij zitten allemaal een beetje rond hetzelfde prijspunt. 2.500 euro en omhoog, dat is niet voor niks. He, dat komt gewoon, je wil kwaliteit leveren. Er zit een bepaald businessmodel achter. Dat komt tot een bepaalde prijs. Ja,
laten we zo nog even over de fiets zelf praten. Maar we hebben het nu toch al over de kritiek op de fatbike. En die is er wel, want de fatbike ligt nogal onder vuur. Deels omdat mensen ermee te hard rijden, roekeloos mee rijden. Maar ook, er wordt gesproken over fatbike-bendes die er zijn. Maar ook veel diefstal. Het imago is niet zo heel goed, hè?
Nee, ik vind dat het imago is eigenlijk. Ja, het is een soort fatbike bashing geworden op het ogenblik. Fatbike shaming. En het overschaduwt eigenlijk het plezier wat het product moet brengen. We zijn 5 jaar geleden begonnen met iets neer te zetten waar wij van zeiden van, wij willen de eerste two-seater e-bike worden. Ja. Een gezond en leuk alternatief voor de snorfiets en de scooter.
Ja.
Wat je nu ziet, is dat met name jongeren. Hè, en het is een beetje een samenloop van heel veel verschillende problemen. De fietspaden zijn te smal, er is te veel verkeer, de snelheidsverschillen zijn te groot.
Mm-hmm.
Ja, en dan is een fiets met dikke banden en een groot licht, en die krijgt natuurlijk heel snel de schuld.
Ja.
Ja.
Maar is die kritiek dan niet terecht, vind je?
Nou, ik vind dat het gedeeltelijk terecht is. Ja. Ik vind dat het heel makkelijk is dus om één categorie over één kam te scheren. En dat zie je dus ook overal. Er was eergisteren weer een artikel in het AD, volledig over de fatbikes.
Ja.
Dat ik denk, het is een elektrische fiets.
Ja.
En we hebben het fatbike genoemd, dat komt uit Californië, die naam. Ja, maar het is in de basis gewoon een elektrische fiets.
Het is geen aparte categorie.
Het is geen aparte categorie.
Nee. Maar het gaat vooral ook om het opvoeren. Ja. Met opvoersetjes. Doppio's zijn niet op te voeren?
In theorie is alles op te voeren. Als je de software kan modificeren, is alles op te voeren. Wij hebben een motor van 250 watt. Daar is gewoon niet meer snelheid uit te persen dan, laten we zeggen, 8, 29 kilometer per uur.
Hmm.
Ja? Dus hij is gecapt op 25 kilometer per uur. Nou, als je een onwijze whizkit bent, dan kan je daar misschien wat extra kilometers uit halen.
Ja.
Maar dat is het ook. Alleen wat je dus ziet bij die andere fietsjes, daar zitten gewoon motoren van 500 tot 1000 watt in. Nou, als je kind daar op rondrijdt, die ouders hebben gewoon geen idee wat voor een eigenlijk ja, raketten.
Dat is gewoon levensgevaarlijk.
Dat is echt levensgevaarlijk.
En dus onwetendheid.
Ja, ja. Ja. Ik vind ook voorlichting, hè, en dan ook vanuit de overheid, ja, moet veel beter zijn.
Ja. Nou, ze willen gaan handhaven.
Ja.
Ja.
Ben ik dus, ook groot voorstander van.
Ja, want de politie heeft speciale rollerbanken aangeschaft waarop die fietsen dan getest zouden kunnen worden.
Ja.
Geloof je daarin?
Nou, het is een beetje een déjà vu. Hè. We hebben natuurlijk op een gegeven moment hadden we snorfietsjes. Hè, en dan werd een geel kenteken werd verwisseld voor een blauw kenteken. Klopt, we kennen het allemaal van vroeger. Maar ik denk dat het goed is. Hè, want uiteindelijk gaat het om de afschrikkende werking. Als je weet dat je van de weg gehaald kan worden. Mm-hmm. En je staat op die rollerbank. En dat ding rijdt gewoon 50 km per uur. Hè, en er wordt in beslag genomen. Ja, dan denk je toch even na. Ook voor dat fietsje van 1000 euro.
Ja.
He, dus die afschrikkende werk, ben ik enorm voorstand van. Want je moet uiteindelijk, om hier doorheen te komen... met die paar partijen zorgen dat je een kwalitatief, goedgekeurd, veilig product hebt.
Ja. Ja.
Ik heb gezegd, ik wil rustig kunnen slapen.
Maar goed, dit is aan de achterkant. Hè? Ja. Je kunt ook zeggen, doe het gewoon aan de voorkant. Jullie doen dat al met een bepaald soort motor... die gewoon niet zo hard kan. Ja. Je zou ook kunnen zeggen als overheid... nou, dat verplichten we gewoon.
Ja,
maar goed, kun je voor dat soort wetgeving?
Het is al verplicht.
Het is al zo.
Ja. Kijk, er is gewoon een norm, de NEN-norm... Ja, waarin staat waar Europese e-bikes aan moeten voldoen.
Ja.
250 watt motor, hij moet op 25 km per uur stoppen. Ja. Alleen er is te weinig kennis, ook bij de overheid... van wat is nou exact toegestaan.
Ja. Maar daarvoor zou je dus als consument een soort keurmerk willen hebben. Ja. Is dat nou precies het keurmerk waar jij het over hebt?
Precies, precies. Ik denk dat als wij dus zeggen van luister... Hè, wij hebben gezorgd voor A, B, C, D, E... Ja, en daar voldoen die fietsen aan.
Ja.
En dat is zelfs bovenop de norm die door de Europese Commissie gesteld wordt.
Ja, dus strenger.
Strenger. Ik denk namelijk dat verzekeraars er ook naar gaan kijken. Die denken van luister, zijn een paar mensen die echt hun best doen... om een mooi en veilig product in de markt te brengen. Die gaan we ook belonen door straks te zorgen dat ze verzekerbaar zijn.
Precies, want het is goed dat je dat aansnijdt. Ja. Want heel veel verzekeraars hebben gezegd... we verzekeren die fatbikes niet meer.
Ja. Ja.
De ANWB kwam nog met een statement van ja, 90% daarvan wordt gejat. Ik zie je een beetje bedenkelijk kijken.
Ik heb er echt heel veel moeite mee.
Ja?
Ik heb daar zelf. Ik vind dat het over een kam scheren van al die merken. Hè? En ik spreek echt wel geregeld met onze collega's.
Ja.
Het doet heel veel pijn in de handel. Hè? En je wil zorgen dat je een mooi product neerzet. Maar wat er nu gebeurd is dat de ANWB, leidend in de fietsenbranche, hè, die heeft dat statement neergezet. Vervolgens zijn al die verzekeraars erachteraan geraakt.
Ja.
En dat heeft gewoon geleid tot het feit. Hè, we hebben maanden met verzekeraars overlegd. Van luister, we hebben exacte diefstalcijfer, weten wij.
Ja. Hè? Hoeveel is dat?
We hebben uiteindelijk 12,2% hè, om precies te zijn diefstal. Hè, omdat wij weten vanuit onze trackers hoeveel fietsen er gestolen worden. Van die 12,2% haalt onze bikehunting team 80% terug. Zijn gewoon harde cijfers.
Ja. Ja.
Dus we hebben netto 2,5% diefstal. Er is geen e-bike merk die dat echt zo kan staven als wij dat kunnen. Omdat we al 2 jaar weten wat er met al die fietsen gebeurt.
En waar haalt de ANWB dan die 90% vandaan?
Nou ja, ik heb ze dus ook. Ik heb gevraagd aan de CEO van de ANWB.
En kom eens met de cijfers.
Nou ja, die heeft uiteindelijk de product manager fietsverzekeringen. Daar heb ik een gesprek mee gehad. En hij zei tegen mij letterlijk: 9 van de 10 fietsen wordt gestolen.
Ja. Punt.
Punt.
Ja. Daar blijft
nou, dan kan
bij.
Ik nog 1 ding zeggen, laat mij de cijfers dan maar zien. Ja. Maar dat is uiteindelijk niet gekomen.
Nee.
En ik vind het jammer, want ik denk dat theoretisch gezien zou dat betekenen, als wij zo'n laag diefstal hebben, dan moet de rest 100% gestopt worden.
Ja, dat zeg je dan.
Als je eventjes naar de cijfertjes kijkt.
Ja.
En dat, ja, het doet heel veel in de markt.
Maar je hebt een oplossing gezocht.
Ja.
En
ja,
daar kom je ook vandaag mee.
Ja, dat is echt geweldig nieuws. We hebben natuurlijk even ook met onze partners ook goed gekeken van wat kunnen wij daar nou aan doen. Nou, op basis van onze cijfers, die heb ik net genoemd, 12,2% naar 2,5%, is dat gewoon af te dekken. Nou, je mag als bedrijf je niet zomaar verzekeraar noemen. Daar moet je gewoon een vergunning voor hebben. Dus wat hebben wij gezegd? Wij garanderen, net zoals een stukje garantie. Batterij heeft 2 jaar garantie, elektronica heeft 2 jaar garantie, frame 5 jaar garantie. Wij garanderen dat als jouw fiets gestolen wordt, en we vinden hem niet binnen 2 weken terug, krijg je van ons een nieuwe fiets.
Okay.
Oh.
En waarom kunnen wij dat? Omdat wij weten wat de data zegt.
Ja, precies.
He? Als je de data niet hebt, dan neem je heel veel risico.
Potentieel hoef je dat maar bij 2,5% van de fietskopers te doen.
Ja, exact. Nou, je weet dat de schade 2,5% is uiteindelijk.
Ja.
Dus dat als je weet dat je bij wijze van spreken heel erg moet gaan afprijzen om al die fietsen te verkopen, dan is 2,5% niks.
Nee.
En dit ga je zelf doen. Dit doe je niet met een verzekeraar erachter.
Nee. We hebben gekeken.
Dat loop je wel een risico ook.
Ja, 2,5%.
Ja.
Dat is het verhaal.
Ja.
Wij weten wel dat er zal komend jaar een nieuwe verzekeraar opstaan. Want de categorie is namelijk te groot.
Ja. Ja.
Dus er zal echt wel een verzekeraar zijn die zegt ik ga dat verzekeren. Maar tot die tijd moet er een oplossing komen.
Ja, want anders verkoop je geen fatbikes meer.
Onze lease business, dat is een puntje waar ik graag wat over wilde zeggen, is dat de lease is tot stilstand gekomen. Want de grote verzekeraars die achter de leasebedrijven zitten, die zeggen gewoon, wij verzekeren niet meer.
Nee.
En dat is voor ons, en praat ik even voor Doppio, een hele mooie doelgroep. Ik ben niet blijer als dat ik nu ook van jou hoor, jouw collega bij BNR, die rijdt op een Doppio.
Ja.
Dat is toch uiteindelijk ook de mensen die verantwoordelijk met een product omgaan, werkende mensen die van community heen en weer rijden.
Ja, op de fiets krijgen. Mensen naar het werk op de fiets.
Want je ziet dit echt als mobiliteitsoplossing.
100%.
Als alternatief voor de auto.
Ja. Het is ooit bedacht als alternatief voor de snorfiets en scooter.
Ja.
Ja, dat is een beetje doorgeslagen.
Ja.
Want iedereen die vroeger op een goedkoop scootertje reed, die gaat op een fatbike rijden. Maar wat wij zien is dat heel veel mensen de Doppio gebruiken als woon-werkverkeer.
Ja.
Maar in hun privé-tijd, vanwege dat toeschieterverhaal, lekker samen uit eten gaan, of zeggen ik ga de kinderen naar hockey, voetbal, waar dan ook naartoe brengen. Echt, we hebben wel eens een cirkeltje gemaakt van mobiliteitsopties. Dan heb je de auto, je hebt de bakfiets, je hebt de elektrische fiets. En wat mist daartussenin? Een Doppio.
Ja, de brommer. Ja.
Eigenlijk de brommer.
Ja,
alleen dan elektrische fiets aangedreven.
Ja.
En dat is het schakeltje.
Deze week verschijnt het nieuwe model. Tenminste, hij staat hier bij ons in de studio.
Stiekem,
hoe heet het model eigenlijk?
Ja, hij heet de Lasta.
De Lasta.
Ja, en dat betekent eigenlijk stang.
dat is wel zoiets. Ja.
Nou, het grappige, ik zal één ding doen. Wij wilden hem eigenlijk de Barra noemen.
Ja.
Barra. En dat klinkt ook lekker. Maar Barra heeft een hele erge streettaal bedoeling. Dus we hebben daar maar even afgezien.
Oké. Okay. Nou, mogen mensen thuis zelf gaan uitzoeken wat dat precies betekent. Ja. In ieder geval, die stang heb je ook maar gelijk de kans benut om daar een bekerhouder in te zetten.
Ja,
dat is wel heel plezierig.
Ja. Maar is dit echt voor de mannelijke doelgroep of willen meisjes dit ook?
Het grappige is dus eigenlijk dat wij heel veel vrouwen kregen die zeiden, wanneer kom je nou eens met een stoere model met een stang?
Ja,
want mannen- en vrouwenmodellen bestaan helemaal niet meer.
Nee?
He, waarom heb ik ooit een laag instap, de laag instap gemaakt? Ja. Omdat als je met z'n tweeën zit en je hebt een stang, dan kan je heel moeilijk op en afstappen.
Ja, dat klopt.
Want je wil binnendoor afstappen.
Als je dan je been eroverheen gooit en de persoon die erachter zit,
en je hebt ook nog een mooi rokje aan.
Je fatbike afgeschopt.
Je hebt ook nog een mooi rokje aan, dan wordt helemaal
niet. Ik heb het wel eens bij mijn dochter gedaan. Jongens.
Papa.
Dus, alleen, uiteindelijk ben je een product en je luistert naar je klant.
Ja.
Ja.
En toen wij wisten de afgelopen jaren dat we heel erg in onze service hebben geïnvesteerd. Kwaliteit. Nou, en nu zeggen we jongens, service is op orde, kwaliteit is op orde. Dit is het moment om met een stangversie te komen. Ja. En die gaan we in hele gekke kleuren brengen ook. Dus niet alleen maar stoer. Ja. Ja, we hebben Wild Salmon. Er komen hele gekke kleuren aan. Cool.
Oké.
Okay.
Ja. Natuurlijk gaat ook duurzaamheid speelt een belangrijke rol. Hè? Ook omdat het een alternatief is voor de auto. Dan denk je tegenwoordig ook aan circulariteit. In hoeverre is deze nieuwe circulair?
Nou, dit model is in zoverre circulair dat wij binnen het bedrijf hebben besloten om te proberen in 2024 geheel circulair te zijn.
Okay.
Ja, en waar begin je dan? Dan begin je eigenlijk van, als de fietsen een aantal jaar rondrijden, wat ga je met die fietsen doen?
Ja.
Nou, wij zijn al 5 jaar op de markt. Dus je ziet nu dat de fietsen terugkomen uit de lease of uit dat de klanten zeggen van ik wil hem graag inruilen. Wij gaan dat dus terughalen. Dus dat noemen ze een buyback programma. Dus we krijgen straks, en dat is eigenlijk de launch van deze dag ook, er zijn heel veel fietsen die lopen uit de verzekering. Die mensen kunnen die fiets niet meer verzekeren.
Nee.
Maar die willen graag een nieuwe fiets, maar wel verzekerd.
Oh, dat is een heel mooi verkoopmoment voor jou. Dus.
Klopt, precies. Ja. Ja. Wij zeggen van luister, ruil nu die Doppio in.
Ja.
Ja? Je krijgt van ons het Doppio garantiepakket. Ja? En wij gaan dus, en ik kan je echt verzekeren, onze monteurs vinden niks leukers dan Doppio's weer refurbishen. Dus we gaan zorgen dat we alle onderdelen die nodig zijn, batterij wordt gereviseerd. We hebben eigen engineers die reviseren batterijen. Die halen gewoon de cellen eruit, meten ze door en zetten ze er opnieuw in. En je bent echt niet van de een op de andere dag circulair. Alleen als je elke keer kijkt naar je supply chain, hoe is die ingericht, dan kan je stap voor stap dat verbeteren. We komen volgend jaar, dat is ook wel een mooi nieuwtje, met een fiets die is geheel in Europa geproduceerd.
Kijk.
Ja, daar zijn de eerste mock-ups zijn nu onderweg.
Oké, mooi. Ja, dat gebeurt veel bij Doppio.
Zeker.
Hè? Alles even helemaal samen. Ja, vanaf wanneer te koop? Deze week?
Eind deze week. Lanceren hem.
Even, wat kost die?
€24,99 start.
Nou, ben heel erg benieuwd.
Dankjewel, Peter IJsselin, oprichter van Doppio. En dit was BNR Mobility. Terugluisteren kun je via onze website, via onze app of een podcastplatform naar keuze.
En vergeet je vooral niet te abonneren. Heb je nieuws of andere verhalen voor ons, dan mail je naar mobility@bnr.nl.
Ik ben Meijnerd Schut.
Ik ben Nout Broekhoff.
Tot volgende week en dan begint onze eindejaarsserie.
Zeker. En we trappen af met de Amsterdamse verkeerswethouder. Nou, de fatbike is dan ook wel een leuk onderwerp, denk ik. En we gaan ook nog de topman van ProRail spreken, de RET. Dus er komt nog genoeg aan in december.
Blijf luisteren dus.
BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en BP Fleet Solutions. Today, tomorrow, together.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.